En vanavond gaan we nogmaals naar Daniël hoofdstuk 9. Naar de profetie vanaf vers 24 waarboven staat de 70 weken. En eigenlijk zou elke gelovige deze profetie moeten kennen. Omdat het nogal belangrijk is in verband met de wederkomst van Christus. En alles wat daarmee samenhangt. Want als je deze profetie niet kent, dan wordt het heel moeilijk. Zo ongeveer net zoiets als je jas ophangen zonder dat je een kapstok hebt. Nee, had ik niet voorbereid dit. Nee, maar dat is gewoon... Ja, zo is dat ongeveer. Als je deze profetie niet kent... En dat bedoel ik niet te zeggen dat je elk woord uit je hoofd kent of zo, of dat je elk woord begrijpt, maar het gaat mij dan met name om de globale lijn van deze 70 weken. Want ook voor mij zijn er nog dingen in die niet helemaal helder zijn hoor. Maar de globale lijn van deze profetie met betrekking tot 70 weken die bestemd zijn over het Joodse volk en over Jeruzalem. Als je die profetie niet kent, dan... Ja, kan eigenlijk...
Moet je juist zeggen, mag je doen?
Ja, nou ja, zo bot wil ik het niet zozeer zeggen. Want ja, ik denk dat er heel veel gelovigen zijn die er helemaal niet mee in aanraking komen. En de vraag is, dan is het nou de schuld van die gelovigen of is het de schuld van degene door wie ze opgevoed zijn? Hè? En dat bedoel ik niet alleen ouders, maar ook predikanten. Dus waar je dan de schuld moet leggen, dat je dan tegen iemand zegt, moet juist het opnieuw doen, ja... Als die persoon het nooit als huiswerk gekregen heeft, dan...
Ja, maar dan kun je wel zeggen, iemand die nooit met geloof in aanraking geweest is, kun je het er ook niet kwalijk nemen.
Nee.
Zou je het daar niet mee opgegroeid?
Nee, nou ja, goed. Dat is nogal wat basaler dan deze profetie natuurlijk. Met betrekking tot iemand die nooit van God verteld is, daarvan zegt de Bijbel ook, dat men de schepper van hemel en aarde kan kennen uit de natuur... En wie zoekt zal vinden. Dus ja. Dat je hier niet zo gauw naar op zoek gaat. Daar kan ik dan nog enig begrip voor opbrengen. Laat ik het dan zo zeggen. Waar ik niet zoveel begrip voor op kan brengen. Is degene die deze profetie wel kennen. Maar dit wegredeneren. Naar het verleden. En dat zijn veel predikanten die dat. Die dat doen of gedaan hebben. En die verklaren zo'n profetie als al vervuld in het verleden en wij hebben daar niks meer mee nodig. Dan kan je dat dicht doen en heb je er niks meer mee nodig. En dat is nogal jammer, want als je serieus de Bijbel bestudeert, dan kom je nogal in de problemen als je dat gaat doen. Daar hou je op een gegeven moment zo weinig over, omdat je die kapstok niet hebt, zeg maar. Je kan het hele boek Openbaringen... Kan je bijna in de prullenbak gooien. Als je dit niet kent.
Matthäus 24.
En Matthäus 24. Ja, ik zie die net staan. Die verwijzing eronder. En Matthäus 24 ook. Reden over de laatste dingen.
Want het is naar dit hoofdstuk dat Jezus verwijst. Als hij het over...
Ja.
Het teken van Daniël heeft.
Ja, als hij zegt in Matthäus 24. Ik zoek dat vanavond nog wel weer op. Volgens mij vorige keer ook gedaan. Maar het is de eerste keer van het nieuwe seizoen. Dus we... Gaan. Oké, ja, er staat die bij mij er ook bij, vers 15. Dat de Heer Jezus inderdaad zegt, wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats. Nou, dat als dan moet er gevlucht worden en als dan zal er grote verdrukking zijn. En de term grote verdrukking die je... wat meer hoort. Die je wel eens hoort, die men gebruikt, heeft rechtstreeks verband met deze profetie van die 70 weken. Dus je spreekt over de grote verdrukking, maar je weet, als iemand spreekt over de grote verdrukking en je weet niet, je weet niks van de profetie van de 70 weken van Daniël, dan gaat er ergens iets scheef. Dan... Heeft men de jas wel, maar de kapstok heeft men niet, zeg maar. En dan valt de jas maar zo op de grond. En dan krijg je ook de meest vreemde leringen en leerstellingen daaruit. Bijvoorbeeld het verhaal dat de grote verdrukking 7 jaar zou duren. Hè?
Ja. Sorry. Ja.
Dat is toch vrij algemeen dat men dat, als men zich dan bezighoudt met de wederkomst van Christus en men kent dan ook de grote verdrukking, dan spreekt men vaak over een verdrukking van 7 jaren. En dan zit men er al naast, want die verdrukking duurt geen 7 jaren. Die verdrukking over het Joodse volk die duurt 3,5 jaar, de helft namelijk. Want er staat hier, er staat in, het is niet altijd even makkelijk hoor, dat geef ik ook direct toe. Maar er staat in het laatste vers, vers 27, daar staat en hij, met een hoofdletter staat het bij mij. Maar dat is iets wat de vertalers natuurlijk zelf bedacht hebben. Hè? Dat staat niet in de grondtekst, die hoofdletter. En ik ben van mening dat het niet gaat over God of over de Here of over Christus. Het gaat over die vorst die in vers 26 genoemd wordt. Er staat eerst vers 26 en na die 62 weken. Dat was eerst na de 7 weken en daarna de 62 weken.
Ja.
Ik zag hem gaan, dus ik schrok er niet van.
Een kapstok viel.
Ja, als je naar een kapstok aan gaat, had je daar je jas of je tas op kunnen hangen.
Mijn
tas
is helemaal niet zwaar.
Dan geef ik je een tip, dan geef je hem nu, dan zet je hem nu op de stoel. Of op je eigen stoel, nee, dat kan ook. Ik zag hem gaan. Maar na die 62 weken, vers 26, en dat is in totaal na 69 weken van 7 jaren per week, zal de Messias afgesneden worden, staat er, hè? To be cut off, staat er in het Hebreeuws of Aramees zelfs. En niet hebben, heb ik vorige keer gezegd. Het zal niet voor hemzelf zijn, daar staat, en hij heeft niet. Of hij heeft niks. Het idee is namelijk dat na de 62 weken de Messias afgesneden wordt, uit beeld verdwijnt en niets zal hebben. En dat is wat er gebeurd is bij zijn verwerping door het Joodse volk. Waarbij hij het Joodse volk de rug toegekeerd heeft. En het Joodse volk overgegeven heeft aan zichzelf. En het koninkrijk wat hij in ontvangst genomen heeft, dat koninkrijk is nu nog verborgen in de hemel. En dat koninkrijk heeft hij ook nog niet. In ieder geval niet hier op aarde. Maar staat er dan, aan de ene kant wordt de Messias, dus de Heer Jezus Christus, die wordt afgesneden, verworpen en hij heeft niet, hij blijft met lege handen achter. En in zekere zin zou je dat over de Heer Jezus kunnen zeggen. Want het vroegen de discipelen, dat was een van de eerste vragen van de discipelen. Hè? Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? U bent koning van het koninkrijk, u bent opgestaan uit de dood. Nou, kom maar op met het koninkrijk. Maar nee, hij heeft niet. Hij voert het niet uit. Die lijn loopt dood, gaat pas in de toekomst verder. In zijn wederkomst. Hij heeft dus niet. En dan staat er en een volk des vorsten. Dat wil zeggen een volk van een vorst. Het welkomen zal. Die dat volk van die specifieke vorst, die zal Jeruzalem, de stad, en het heiligdom, de tempel, verderven. En dan wordt het weer lastig, want dan staat er, en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En dan is de vraag, wiens einde? Is dat het einde van die vorst, of is dat het einde van de stad en het heiligdom?
Van het volk.
Van heel het volk van die vorst, ja. Ja, dat is moeilijk om hieruit op te maken.
Welk volk is het eigenlijk, Ewout?
Dat is de vraag inderdaad, welk volk het is. Om nog even niet op het volk in te gaan, om eerst maar even op die vorst in te gaan. Die vorst, daar weten wij wel wie het is. En dat bedoel ik niet letterlijk dat we een naam daarop kunnen plakken. Mm-hmm. Maar die vorst, uit vers 26 hier, dat is dezelfde figuur als die kleine hoorn uit hoofdstuk 7 en uit hoofdstuk 8. Het zijn twee verschillende profetieën of visioenen. Maar in beide komt een kleine hoorn naar voren. En dat is dezelfde persoon.
Is dat de koning van Babel?
Ja, precies. Dat is degene die uiteindelijk koning van Babel zal zijn.
Is dat dezelfde koning van Babel als die van Jesaja 14?
Ja.
De morgensterren van Engels.
Ja, ja, okay. Ja. Dat is diezelfde. En dan staat er ook bij van, goh, is dit die ene die de aarde allemaal beroerd heeft? En, dat is dezelfde figuur. Dan moet ik direct bij zeggen, hè? Wij kennen nog een figuur. Hè? Wij kennen, aan de ene kant kennen wij deze vorst. En aan de andere kant kennen wij ook de antichrist. Dat is niet één en dezelfde figuur. Het zijn twee verschillende figuren, maar dat is soms moeilijk uit elkaar te halen. Er is zelfs een idee dat er zelfs niet twee figuren zijn, maar zelfs drie figuren.
Ja, de satanische drie-eenheid, dat heb ik wel eens van.
Ja, dat precies. Nee, maar ik noem het wel even, omdat in Openbaring vind je dat verhaal over dat de duivel die wordt op een gegeven moment in de poel des vuurs gegooid.
Alwaar ook
is de valse profeet en het beest. Ja. Dus daar heb je eigenlijk drie figuren.
En het beest is de antichrist?
Nee, ja, dan is nog maar de vraag, welk beest heb je het dan over? Want in Openbaring 13 heb je twee beesten, hè?
Ja.
Eén uit de zee en één uit de aarde. En die ene uit de zee, dat is degene uit de volkerenzee. Dat is die mens, dat is die vorst, die koning zou zijn. Staat er ook bij, wie kan krijg voeren tegen deze? Dat is degene die oorlog gaat voeren. Maar dat beest uit de aarde, die noemen wij de antichrist en de valse profeet. Ja. Ja. Dat is dezelfde. Dus het tweede beest uit Openbaring 13 heet een beest, maar heet ook een valse profeet en heet ook de antichrist. Dat zijn dezelfde termen voor dezelfde figuur.
Dus dat is een soort van en als namelijk.
Ja, ja. Maar er zitten mijns inziens wat haken en ogen aan. Ja, hier ben ik wel van overtuigd, dat is niet zo'n probleem. Ik weet ook niet of ik daar nou op in moet gaan. Laat ik maar zeggen dat er voor mij wat haken en ogen aan zitten. Omdat je onder andere die uitspraak hebt van dat beest uit de aarde en dat beest uit de zee, dat die beide al in de poel des vuurs zijn gegooid. En daarna wordt op het laatst nog een keer de duivel daarbij ingegooid.
Ja. En dat is toch verwarrend. Maar het is net zo verwarrend volgens mij als degene die op de troon zit. En die heeft een boekrol in zijn hand. En degene die naast hem zit, die pakt het boekrol. En uiteindelijk blijkt
dezelfde persoon te zijn, ja.
Blijkt dat bij Christus te
zijn. Ja, precies. Ja, ja.
Dat is risicovol omdat je in openbaring veel van dat soort symboliek hebt.
Ja, klopt. Maar dat overlappende figuren zijn en dat het moeilijk te plaatsen is, blijkt bijvoorbeeld ook wat jij zegt met Jesaja hoofdstuk 14. Daar gaat het over een figuur die koning is op aarde, gaat over een vorst, over een mens. Maar er staat wel bij, hoe zijt gij uit de hemel gevallen?
Ja.
En dan is eigenlijk de vraag, is het nou het tweede beest uit Openbaring 13 of is het nou het eerste beest uit Openbaring 13? Is mijns inziens niet zo.
Nee, ik vind het ook
die scheiding is niet. Ja, dat is ook goed, maar die scheiding is voor mij ook niet altijd heel duidelijk. Nee. Dat je dat helemaal dicht kan timmeren, zeg maar.
Nee. Oh, voor mij ook niet.
Begrijp ik nu goed dat het wel een van beide beesten is?
Deze.
Deze vorst.
Ja, deze vorst. Dat is dus dezelfde als de kleine hoorn uit Daniel 7 en Daniel 8. Maar het is ook dezelfde als het beest wat uit de zee opkomt. Uit de volkerenzee. Ja. gewoon een mens van vlees en bloed. Dit is die figuur waarvan Antiochus Epiphanes de voorloper was. Daar hebben we het vaker over gehad, hè?
Dus het beest uit de zee is ook weer, is dus die kleine hoorn.
Mm-hmm. Ja, beest uit de zee is hetzelfde als die kleine hoorn. En het, je kan het verschil tussen die twee figuren is goed te onthouden doordat het is een vorst, dus het is een koning. Mm-hmm. En hij voert oorlog. En de antichrist, die doet het niet. De antichrist is geen vorst. De antichrist is een valse profeet. Zo wordt hij beschreven in de brieven aan Johannes. En als de Heer Jezus spreekt, er zullen velen komen die zullen zeggen, ik ben de Christus, ik ben de Verlosser, ik ben de Messias. Dan heeft hij het over valse Christussen. Ja. Over antichristen dus eigenlijk. Hoewel de term niet door de Heer Jezus gebruikt wordt. Maar dan gaat het over degene die de valse leer brengt. Dat is de antichrist. En die twee figuren, dus die profeet, die leraar, met messiasachtige kenmerken, degene die de wonderen en tekenen doet, staat er in Openbaring 13 staat het erbij. En er staat er in Matthäus 24 bij. Met vele wonderen en tekenen zullen ze u verleiden. En dan zal er gezegd worden, kijk, daar is de Christus. Of ik ben de Christus. Dat gebeurt met tekenen, wonderen en met valse leer. Die leidt zeg maar om de tuin. En die werkt samen met die vorst, met die koning. Met degene die gaat strijden tegen het Joodse volk in Jeruzalem. Dat is zoals de Bijbel ons dat voorstelt. En deze figuur is dus de koning van een bepaald volk.
Maar wat ik nou lastig vind, Ewout,
ja.
Dat is dat dit is dan uiteindelijk de koning van Babel.
Uiteindelijk wordt deze figuur de koning van...
Maar dat is dus niet de baarlijke Satan, om het zo maar te zeggen.
De duivel.
Nee, dat niet.
Dat is dit dus is niet de duivel. Dat is de antichrist. Degene die wij de antichrist noemen. Maar hier hou ik een slag om de arm. Ja, maar als wij het over de antichrist hebben, dan leren wij over het algemeen wel van, ja, dat is de duivel hemzelf. Ja. Dat is de duivel die uit de hemel gekomen is. En die noemen wij antichrist. Mm-hmm. Maar
ik vind het lastig in verband met Jesaja 14, omdat het gaat eigenlijk over die koning van Babel heen, gewoon puur over Satan zelf, die geopenbaard is.
Ja.
En die daar ook dus sterft en daarom in de hel terechtkomt. Omdat
precies.
Hij sterft als mens.
Ja.
Dat is de reden dat hij in de hel terechtkomt.
Ja. Wat ik er maar mee aan wil geven is dat dus het niet altijd even strak uit elkaar te halen is. En dat het dus moeilijk is. En dat ik dus ook niet 100% zeker kan zeggen dat die antichrist, dat letterlijk de duivel zelf is. Dat...
Ja, ik vind het ook lastig, absoluut.
Als je die schriftlijst allemaal naast elkaar legt, dan blijven er voor mij wat vragen blijven erover. Met name ook omdat, nou ja, dat vers uit de Openbaring ook wel wat zegt van die valse profeet die is al in de hel geworpen. De andere beest is in de hel geworpen. En op laatst wordt de duivel daar ook nog bij ingeworpen.
Ja.
Dus dan kan je niet zeggen dat de duivel een van die twee andere figuren is. Maakt het een beetje tricky. Maar goed,
ja.
Dat geeft niet zoveel. Dat geeft niet zoveel. Nou ja.
Je weet dat het een heel sterk persoon is, zeg maar.
Ja.
Samengevat. Hij zit daar goed.
Je weet het uiteindelijk het eind.
Ja.
Hij toch.
Ja.
Afgedaan.
Ja. Ja. Nou ja, maar je wil soms wel begrijpen wat je leest, hè? En waar het precies over gaat. En je houdt vragen over en die vragen die zijn er...
Maar je kan er in ieder geval twee onderscheiden.
Ja, en dat kan makkelijk omdat je ze naast elkaar vindt in Openbaring 13. Waarbij ook gewoon gezegd wordt dat ze nou samenwerken. En van daaruit kan je ze inderdaad identificeren. Maar dan kom je dus toch wel bijvoorbeeld in zo'n hoofdstuk... Jesaja 14, kom je in de knel. Maar goed, zou het niet zo kunnen zijn dat Jesaja 14 dat gewoon lekker algemeen beschrijft en die twee figuren gewoon als één figuur rekent?
Mm-hmm.
Omdat ze toch hetzelfde idee, gedachte, plan hebben.
En misschien is het ook wel dezelfde figuur, alleen dat die anders beschreven wordt.
Ja, nou, dat wordt lastig. Nou ja, dat wordt lastig om te zeggen dat het dezelfde figuur is, want dan zouden die twee beesten uit Openbaring 13... zouden dan ook exact dezelfde figuur moeten zijn? Weet niet. Dat...
Nee, want je komt in hetzelfde hoofdstuk, of het hoofdstuk daarvoor, kom je een zoon tegen die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En daarna verschijnt ineens Michael. Ja, het gaat over
hetzelfde. Ja, dat gaat over hetzelfde.
Het is een heel andere voorstelling.
Ja.
En het zijn natuurlijk geen letterlijke beesten, maar het is een symbolische voorstelling van iets.
Maar daar vind je die twee figuren wel naast elkaar beschreven. Ja. En het is ook wel heel duidelijk het verschil tussen die twee. Dat de een de aardse vorst is, die oorlog voert. Ja, en de ander is de leraar met de leer erachter. Dus, jij wou ook nog eens zeggen, André?
Nou, ik zit gewoon te denken. In mijn optiek, wat Satan altijd doet, is zoveel mogelijk God in feite kopiëren. Alleen net even een tikkeltje anders, zodat het heel misleidend is.
Ja.
En dan denk ik van die antichrist, die valse profeet, dat is duidelijk in de plaats van... Jezus Christus in feite.
Ja.
Alleen dan, en ja, Jezus Christus en God kunnen wij ook moeilijk uit elkaar, omdat wie Christus heeft gezien, die heeft de Vader aanschouwd.
Ja.
En dan denk ik van, zit er niet min of meer hetzelfde in elkaar?
Dat
is een gedachte.
Ja.
Bovenkomt.
Ja. Ja.
Het is wel lastig in ieder geval.
Ja. Nou ja, maar het maakt ook niet zo heel veel uit. We gaan ook niet discussie voeren of het nou één of twee zijn of dat er drie zijn. Wat veel belangrijker is dat wij de identiteit kunnen achterhalen, zeg maar. En de identiteit is, wat gaat hij doen? Dat is in vers 27, want daar wou ik naartoe. En hij, en dat is dus die vorst uit vers 26... Dat is die koning van Babel. Wat zal hij doen? Hij zal velen het verbond versterken. 1 week. Hij maakt namelijk een verbond met velen van het Joodse volk. Ja, dat staat er hier niet expliciet bij, maar het gaat over het Joodse volk. Hij zal voor velen het verbond versterken. 1 week. En het verbond versterken, dat betekent eigenlijk gewoon, hij sluit een verbond. Ja. Heb ik dat vorige keer gezegd?
Ja.
In hoofdstuk 6 heb je ook zoiets, hè? Zo'n wet van Meden en Perzen. Een wet van Meden en Perzen dat alleen... Je mag alleen een verzoek aan de koning doen en niet aan een god.
Vers 9 was
het. Ja, vers 9, ja. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen. Dat is gewoon een wet ondertekenen. Een schrift tekenen. Dat niet veranderd worden naar de wet der Meden en Perzen. En de koning Darius tekende dat schrift en gebod. Dus het is gewoon een verdrag, een overeenkomst. Een verbond. Een juridisch document waarbij een handtekening gezet wordt. En het zetten van het handtekening is het versterken van het verbond. Dit is niet, want zo wordt het ook wel eens uitgelegd. Dit is niet, nou er is al een verbond. En dat wordt nog iets krachtiger gemaakt of zo. Er zijn zelfs theorieën dat het over het nieuwe verbond gaat. Of over het oude verbond moet gaan. Of... nogal vreemd. Maar een verbond versterken wil eigenlijk niks zeggen dan een verbond maken en ondertekenen.
Gewoon bekrachtigen. Bekrachtigen is die handtekening.
Bekrachtigen is ook een goede term, ja. 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 En dit verbond is een verbond, voor 1 week. Maar het blijkt dat halverwege die week dat verbond de prullenbak ingaat. En het verbond waar hierover gesproken wordt, is een vredesverbond. Ja, hoe weten wij dat? Hoe weten wij nou dat dat een vredesverbond is? Dat heb ik vorige keer aangehaald, hè? Ja, maar toen heb ik openbaring over succes erbij aangehaald.
Ja.
Ja. Dat is voor sommigen misschien weer te moeilijk, of zelfs geen argument. Maar voor mij wel. En 1 Thessalonicenzen 4. Hoofdstuk 4, hoofdstuk 5. Waar gezegd wordt dat zij zullen zeggen: vrede, vrede, geen gevaar. En dan zal een haastig verderf hen overkomen. En dat gaat over zaken met betrekking tot van de wederkomst van Christus. En dat is waar het over gaat. Wat er namelijk gaat gebeuren, is dat er nog een tijd aanbreekt voor het Joodse volk en een volk daaromheen waarmee het in oorlog is, of waarmee het strijd heeft. Nou ja, dus als je dan vraagt welk volk is nou het volk uit vers 26? Het volk, welk volk is dat uit vers 26 van die vorst? En dan hoeft het nog niet eens zo gedetailleerd.
Genade.
Nee. Er zijn het gewoon... Ja, precies. Ja, ik wou zeggen, het zijn de volkeren rondom Jeruzalem. Maar dan heb je het over volkeren. Maar als je het iets breder trekt, dan is dat gewoon 1 volk. Dat zijn Ismaëlieten. Of Amalekieten. Of Schieten. Nee, geen Schieten. Nee, dat niet. Nee, Amalekieten of... wat zijn nou Ismaëlieten?
Filistijnen.
Ja. Wat zijn Filistijnen eigenlijk?
Dat is een vakantiebestemming, toch?
Nee, dat zijn de Filipijnen.
Oh, ik ga altijd naar de Filistijnen.
Oh, je gaat naar de Filistijnen. Oh ja, ja, dat is... ja, Filistijnen. Palestijnen is ook... raar volk. Is het een volk? Ja, zeg het maar. Maar ze spelen toch allemaal onder 1 hoedje. En dat gaan ze ook doen. Dat gaan ze ook doen. Want wij weten, we hebben in die vorige profetieën gehad over die 10 tenen. Of die 10 hoornen. Die worden 1. Met 1 kleine hoorn daarboven. En toen heb ik ook gezegd, nou, dat lijkt mij te zijn 10 Ismaëlitische of islamitisch, dicht bij elkaar qua uitspraak, maar het is bijna gelijk. 10 Ismaëlitische of 10 islamitische landen die 1 worden met 1 koning en Babel als hoofdstad. En Babel ligt in Irak. Het ligt niet heel centraal, maar het ligt iets naar het oosten, maar zover ook nog weer niet hoor. Het is natuurlijk gewoon een hele belangrijke stad in de geschiedenis geweest. Dus als je daar je zetel kan vestigen, dan maak je wel indruk. Dus dit volk, nou, ik zou er niet echt zozeer een naam op plakken. Maar als ik er een naam op plakken, zou ik inderdaad voor de term Ismaëlieten gaan. Ja. Want dat is de strijd die Israël natuurlijk altijd gehad heeft. Hè? Die je al bij de aartsvaders vindt. Abraham, Isaac en Jacob. Met die kinderen steeds. Altijd die scheiding. Tussen de eerstgeborenen en degene die... wat laat ik het leuk zeggen. Tussen de eerstgeborenen en degene die de eerstgeboorterecht krijgt. En dat is aan de ene kant Israël. En aan de andere kant de Ismaëlieten. Of de afstammelingen van Esau. Die splitsing, die strijd, die zal er altijd zijn. Het staat ook, als Jacob en Esau geboren worden, hè, dan staat er ook waren zelfs tweelingen en, staat, en ze hielden elkaar vast. Of, maar toen had de Heer van tevoren al gezegd, uit u, er zijn niet twee mensen, er zijn twee volkeren die daaruit voort zullen komen. Nou, en dat loopt nog steeds door tot in onze dagen. Net zoals met de Amalekieten, waarvan de Bijbel zegt dat Israël een strijd met Amalek heeft van geslacht tot geslacht. Vergeet het niet, staat er dan bij. En de Amalekieten moesten uitgeroeid worden, maar dat is nooit gebeurd. Hoe heet die? Saul? Saul die had de koning van de Amalekieten gevangen, Agog. En die moesten vermoorden, maar hij deed het niet. En dan kreeg hij voor op zijn soort mitter.
Ja, dus
ja,
tot
enige
dagen zou hij er last van hebben.
Ja,
staat
er
wel? Uitgekomen.
Ja,
hij zou die zaai, dat staat wel bij.
Ja, ja. Nou ja, en die strijd is het gewoon. En die strijd speelt zich natuurlijk voor onze ogen af. Tussen de Joden en
Amalekieten.
En de Amalekieten, ja. Ja. Ja, of gewoon Mohammedanen, want dat is het natuurlijk wel. En het merkwaardige is wel daaraan natuurlijk dat de Joden die zeggen in de ware God te geloven. En ten opzichte van de Islamieten hebben ze daar ook nog gelijk in. Als je begrijpt wat ik nu zeg, ze hebben daar gelijk in. Mm-hmm. Maar aan de andere kant zitten de Joden er ook 180 graden naast. Dat bleek wel uit hoe de Heer Jezus met de Joden omging. En om even arrogant te doen, wij als christenen, wij hebben wel de ware God gevonden.
Nou, gelukkig.
Ja. Maar dat, als je dit zo zegt, dan kan je hier nog net zeggen, maar dan kan je, als je er buiten loopt, kan je dat niet zo zeggen, want dat is niet best.
Maar twee vechten om één
been. Eén been gaat de derde ermee heen. Ja, ja. Nou ja, goed. Maar dat denk ik dan wel als ik daaraan denk. Dan als je, het is maar net hoe ver je soms inzoomt of uitzoomt. Hè? Als je gewoon als je er naar kijkt en zeg je, nee, ja, de Joden die hebben de ware God te pakken. Maar als je er wat gedetailleerder naar kijkt, dan blijkt dat ze allebei buitenspel staan. En dan blijkt dat de christenen de ware God kennen. Want ja, christenen is iemand die in Christus gelooft en Christus zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. En wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En de islam kent geen opgewekte Christus en het jodendom kent geen opgewekte Christus. Dus ze kennen ze God ook niet. Volgens de Bijbel. En ja, meer heb ik niet. En zelfs volgens het Oude Testament van de Joden zelf kan je dit bewijzen. Nou ja, goed. Wat gaat er gebeuren? Hij, vers 27, hij, die vorst, zal de velen, het is maar net hoe je dat vertaalt, maakt mijn zin niet zo heel veel uit. Hij zal voor velen het verbond versterken 1 week. Dus aan het begin van die week, aan het begin van die periode van 7 jaar, komt er een verbond, een vredesverbond. Een vredesverbond namelijk tussen Jacob en Esau. Tussen Isaac en Ismaël. Tussen het Joodse volk en de omliggende landen. Want het is natuurlijk niet alleen de Palestijnen die iets tegen Israël hebben. Het zijn al die islamitische. Ik weet niet eens of het. Staat het in de islamitische wetgeving, in de sharia? Ik weet niet. Het zal me niet verbazen dat daar gewoon ook. Dat daar ook in staat dat Israël van de kaart moet.
Ja.
Weet ik niet zeker, maar.
Maar op het moment dat. Tenminste, er wordt gezegd dat de sharia uit de Koran komt. En op het moment dat de Koran geschreven werd.
Ja.
Ongeveer rond 1000 of zo.
Ja.
Toen was er nog geen staat Israël. Toen woonden een paar verloren.
Woonden een paar Joden, ja, maar die.
In Israël?
Ja.
Maar of dat dus in de sharia zal staan,
Beter niet.
Nee, oké. Okay. Nou ja, goed. Maar goed, laat ik maar zo zeggen. Het zijn niet alleen de Palestijnen die ruzie met Israël hebben. Ik bedoel, er zijn ook genoeg presidenten of figuren van andere koninkrijken daaromheen die gewoon gezegd hebben, Israël moet van de kaart. En iedereen die die kwestie eerlijk bestudeert, denk ook wel, als je het gewoon fundamenteel bestudeert, dan kom je tot de conclusie dat het maar om één ding gaat. Men wil gewoon daarvan af, punt uit. Men wil gewoon van Israël af. En het zit allemaal heel slinks in elkaar. En, maar ja, goed, zo werkt de duivel ook nou eenmaal. Die leidt mensen om de tuin en die religie die oorlog predikt, die wordt aangezien als een religie die vrede brengt. Dat zal niet lang duren en dan roept men dat in Nederland ook. Dan roept men nou al dat de islam een religie van vrede is. Dat is gewoon algemeen gedachtegoed aan het worden, hoor. Maar ja.
Nou, als ze nu allemaal uitspoken.
Dat is een minderheid.
Dat zijn de extremen. Dat zijn niet de gematigde.
Ja. Ja, maar het gekke is dat je juist naar dat soort dingen zie je een opleving onder de dat heel veel mensen weer toeten. Want na 11 september schijnen er zoveel in Amerika zoveel moskeeën bijgekomen
te zijn.
En zoveel die ook ze hebben juist de islamieten hebben ze juist in de armen gesloten in plek van dat ze heel erg boos waren of zo, weet je wel. Ja. Want het was van hun konden dat ook niet helpen.
Nee.
Er worden zoveel excuses voor ze aangevoerd dan.
Ja, en zij worden die gematigde moslims worden ermee geïdentificeerd. Met die extreme.
Ja.
Goh, laten we dan de gematigde moslims maar. En dan wil ik niks over personen of individuen zeggen, hoor. Want daar mag ik gewoon ook niks over zeggen. Maar als je gewoon. Als je kijkt wat men leert. Ja. Dan is het zo antichristelijk als ik weet niet wat. En dan proberen ze ons wijs te maken. Dag Romke. Dan proberen ze ons wijs te maken dat Allah dezelfde God is als onze God. En dat probeert een moslim ons misschien wijs te maken. Maar ik heb meer het idee dat dat christenen ons dat proberen wijs te maken.
Ja.
Christenen proberen ons dat wijs te maken. Nee, dat is dezelfde God. Maar als je het aan een moslim zelf vraagt, dan. Je weet wat hun getuigenis is? No God but Allah and Mohammed is his messenger. Dat is het. En God heeft geen zoon. God heeft geen zoon, nee. Nou ja, goed, dat geloven wij wel. Wij geloven namelijk in de zoon die zelfs het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid. En je kan God alleen kennen door de Heer Jezus Christus. Nou, nog even naar vers 27. Hij zal voor velen het verbond versterken 1 week. Hij zal een vredesovereenkomst dus sluiten. Dus er komt vrede binnen Jeruzalem en de Joden aan de ene kant. En aan de andere kant de Palestijnen en ook de andere omliggende landen die daar ook maar wat mee te maken hebben. Maar met name natuurlijk om Jeruzalem, want daar staat ook in vers 24, hè, 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Het gaat over Jeruzalem. Jeruzalem is ook de plek natuurlijk waar de Heer Jezus straks koning zal worden. En het is de plek, de meest heilige plaats op aarde. En het is ook die plek die uiteindelijk weer verwoest zal gaan worden. Of uiteindelijk. Hij zal eerst verwoest worden en daarna zal de Heer zijn koninkrijk daar oprichten. Maar het verbond lijkt mij met name te maken te hebben met Jeruzalem. Maar misschien nog wel meer stukjes grond, hoor. Dat ze eindelijk eens een keer een goede overeenstemming ergens over bereiken. Maar Jeruzalem zal daar een belangrijke rol in spelen. Want ja, de meest heilige plaats in Jeruzalem voor de Joden, daar kunnen de Joden nu niet bij. Want het is niet de klaagmuur. Want het is maar het buitenste stuk van waar de tempel gestaan heeft. De plek waar de tempel van Salomo gestaan heeft. Dus de meest heilige plaats van het heilige der heiligen. Daar staat nu die islamitische...
rotskoepel.
Ja, rotskoepel. Ja, ja. Nou, dit, ik heb laatst, was op televisie. En dat heeft iets verschillend. Die moskee die staat ietsje verder weer. En die rotskoepel, die heet niet de Al-Aqsa. Aska of Aqsa?
Aqsa.
Aqsa moskee, dacht ik. Die moskee staat iets verderop. Mm. En die rotskoepel, hoe die hier heet, weet ik ook niet. Op die rotskoepel, schiet me net in zin, daar staat ook op, God heeft geen zoon.
Ja. Ja.
Maar God heeft geen zoon.
Maar is dat dan niet de gruwel der verwoesting?
Nee.
Want dan, zeg maar, de tempel is...
Die staat er al weet ik veel hoe lang. Die staat er al weet ik veel hoe lang.
Ja. Het gaat om... Het
vanaf, wanneer hebben ze dat ding er neergezet? 600-700 voor mij al. Vrij vroeg. Nee, de gruwel der verwoesting, die dus daar in die buurt ergens moet komen te staan, die zal ook ergens in die omgeving opgericht gaan worden. Want er staat over die gruwel der verwoesting in Matteüs 24, wanneer hij dan zult zien de gruwel der verwoesting, die staande in de heilige plaats, dus dat moet een heilige plaats zijn, dus dat moet daar of bij die klaagmuur zijn, of misschien wel daar op dat plein, want bij die El-Aqsa moskee, en die rotskoepel, daar zit, hebben ze ook gewoon een plein. Dus misschien dat ze het ding daar wel neerzetten. Misschien, ik roep maar wat hoor. Maar misschien komen ze wel zover dat ze het op een gegeven moment open gaan stellen. Dat de Joden er wel heen mogen, maar dat er een of ander nieuw ding neergezet wordt. En die moet aanbeden worden. Dat ze dan toegang er tot krijgen. Ik noem maar wat.
Het heet voor mij de Tempelberg, dat... Stukje.
Het is de Tempelberg, ja. Ja. En ik meen dat de klaagmuur is meer aan de voet van die Tempelberg.
Maar die moskee staat op de klaagmuur. Zeg maar.
Ja.
Klaagmuur,
ja.
En dan vlak, ja. En daar heb je die twee moskeeën.
Ja, het zijn er wel twee, die rotskoepel en die moskee. Hè? Ja. Ja. En het is, als je daar bent, is het ook een heel bijzonder gezicht. Omdat je ziet gewoon dat die klaagmuur ondergeschikt is aan die... rotskoepel daarboven. Dat is gewoon de plek. En, maar ja, die plek kunnen de Joden niet krijgen.
Ja, klaar.
Ja. Ja, daarom klagen ze. Maar er wordt dus een verbond opgericht. Zal vrede ontstaan? Op wat voor manier? Zal vrede ontstaan? Maar, staat er... in de helft, dat wil zeggen in het midden der week... zal hij, weer met een kleine letter... denk ik... die vorst namelijk, dan zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En dat is precies hetzelfde als wat die Antiochus Epiphanes gedaan heeft in het verleden. Die heeft namelijk ook de Joodse religie heeft die verboden. En dat is wat hier opnieuw weer gaat gebeuren. Slachtoffer en spijsoffer is een uitdrukking staande voor het hele Joodse geloof. Want worden er letterlijk slachtoffers en spijsoffers gebracht nu vandaag op de dag? Nee, want er is geen tempel. Moet er dan eerst een tempel komen? Is ook een bekende discussie hoor. Moet er dan eerst een tempel komen?
Nee.
Weet ik niet.
Hoeft niet. Staan voor godsdienst.
Nou precies, dat bedoel ik maar te zeggen. Het staat gewoon voor godsdienst, slachtoffer en spijsoffer. Staat gewoon voor religie.
Maar dat kan toch ook gewoon gedaan worden in een heilige plaats?
Jawel, kan ook gewoon gedaan worden in een heilige plaats. De Heer Jezus zegt ook tegen de Joden... slachtoffer en offer voor de zonde heb ik niet gewild. Ik wou barmhartigheid. Ik wil niet dat je rituelen gaat uitvoeren. En als de Heer Jezus dus zegt... ja, slachtoffer en offer voor de zonde... dan gaat het gewoon alles wat te maken heeft met religie, met wet... Of het nou is dat je op zondag niet, of op sabbat niet op het liftknopje drukt, want dat mag niet. Want dat is werken. Dus gaan die liften op sabbat gewoon elke verdieping gaat de deuren open en dan hoef je niet op het knopje te drukken. Dat is echt waar, hè? Ja, ja, die hele reis komt weer omhoog en dan hoor je dat soort dingen ook. Dat ze dat verteld hebben, ja. Dat is zo. Of dan heb je twee liften. Ja, heb je één lift en die gaat dan van naar elke verdieping en gaat de deur open. En,
tegen die heide zeggen, druk even op het knopje.
Ja, precies. Ja. Nou ja, goed.
Maar dat mag dus ook niet.
Niet praten.
Nee, maar in de wet staat zo van, ga je nog een zoon, nog een dochter, nog een dienstknecht.
Ja.
Nog de vreemdeling die in de steden woont. Dus je mag ook niet iemand anders vragen.
Maar volgens mij is dat een grapje vandaan,
ja. Ja, natuurlijk. Ja.
Nemen ze dat jatje maar mee, waar ze mee lezen, zo'n nee. Stokje. Dan prikken ze daarmee maar op de knop. Nee, weet ik niet. Maar wat vertelde ik nou? Wat was ik aan het zeggen?
Spijsoffer en zo heb ik niet gewild.
Oh ja, spijsoffer en offer voor de zonde en zo heb ik niet gewild. Maar dan heeft de Heer Jezus het niet letterlijk over alleen een bepaald soort spijsoffer, maar over alles wat met religie te maken heeft. Alles wat religieus is. Uiterlijke dingen. En die uiterlijke dingen, slachtoffer en spijsoffer, Joodse feestdagen, Joodse gebruiken, Joodse kleding, Joodse rituelen. Die gaan verboden worden. Zoals Antiochus Epiphanes dat ook gedaan heeft. En je krijgt dus een situatie dat aan het begin van die 70ste week het pijs en vrij is. En dat iedereen happy is. Maar dat na 3,5 jaar gaat het masker af en dan zullen de Joden enorm vervolgd worden. En dan breekt de grote verdrukking aan. Als men dan niet wil knielen voor dat beeld, daarvoor krijgen wij denk ik ook die verhalen uit Daniël, uit die andere hoofdstukken. Als je niet wil knielen voor dat beeld, dan ga je in de leeuwenkuil. Of als jij niet mij aanbidt, maar als jij God aanbidt, dan kom je in de vurige oven.
Dus het zijn verhalen ter ondersteuning. Dan komt het ook nog wel goed.
Precies. Dat is mijn stille overtuiging dat die twee verhalen over die drie vrienden in de leeuwenkuil en in de vurige oven en Daniël in de leeuwenkuil, dat beelden zijn van een gelovig overblijfsel in de grote verdrukking die misschien om het leven komen of misschien toch verlost worden. Maar dat is wel grappig, hè? Die drie vrienden die zeggen in hoofdstuk 3 dan komt de vraag van, joh, maar kan die God je dan misschien verlossen? En dan staat er in vers 17, zal het zo zijn, onze God die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven des brandende vuurs. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet, ook al worden we niet verlost. U zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld dat gij hebt opgericht zullen aanbidden. Oftewel, onze God is machtig om het te doen, maar ook als hij het niet doet, dan gaan we er vrolijk mee door, zeg maar. Nou ja, en voor die situatie krijg je in die grote verdrukking dat men zodanig vervolgd wordt dat het leven gaat kosten.
Ja, en dat
de martelaren uit de grote verdrukking, waar Openbaring weer over spreekt.
En dat gouden beeld is natuurlijk ook een gruwelijke vleugel.
De gouden beeld is weer een type van inderdaad die gruwel der verwoesting.
Het is een uitbeelding van een God dat bescherming moet geven. En dat is ook weer iets waar Jezus naar verwijst, naar Daniël. Als hij het heeft over gruwelijke vleugel. Dus zijn natuurlijk meer in Daniël.
Ja, klopt.
Want Daniël heeft ook over Daniël 3 geschreven. Over die
over, ja, maar in hoofdstuk 11 en zo komt ook nog weer dat afgodsbeeld, die gruwel der verwoesting. Maar feitelijk gaat het allemaal om dat afgodsbeeld, die gruwelijke vleugel die in de toekomst wordt opgericht. En daar is ook dat beeld uit hoofdstuk 3 een type van.
Ja.
Want in de toekomst gaat het opnieuw gebeuren, zegt Openbaringen, dat er overal ter wereld van die beelden opgericht worden. Beeld voor het beest. Een beeld dat afspreken kan ook. Het orakel. Ja. Daar kan je dan heen. Om wijsheid te vragen. Ja. Maar dat is wat er gaat gebeuren. Maar er gaat nog veel meer gebeuren in die 7 jaren. En daar wil ik straks na de pauze even over hebben. Want in Openbaring wordt er nog wat meer over gezegd. Maar goed, dat doen we even na de pauze. Die periode van 7 jaar, dat is wat er nog in de toekomst, wat nog in de toekomst ligt. Specifiek voor het Joodse volk. Wij als gelovigen en gemeente, wij hebben daar niks mee van doen. Een aloude discussie is, gaat de gemeente door de grote verdrukking? Dat is een hele bekende discussie. Mijn antwoord daarop is nee. De gemeente gaat opgenomen worden voordat deze laatste 70ste jaarweek begint. En...